Guten Morgen. Zijn er vragen?
Ik zou de vraag ook iets vertalen misschien over milde en onbemilde kennis of weten.
Oh ja.
En ja, mijn vraag is dus, dat onbemiddeld, is dat toch een gedeelte ook van mijn zintuigen, of komt dat alleen ja, voor het grote? En een vraag die ik daar ook bij heb is van, als je dan bezig bent met een koan, komt dan de oplossing met name uit geheel het onbemiddelde kennis, om dit te kunnen halen?
Dat is een prachtige vraag, ja. Ik zal even herhalen voor de mensen misschien. Hè. Dus, hij vraagt dus, kunt u iets zeggen over kennis die bemiddeld wordt? En de onmiddellijke kennis, direct, waar er niets tussen staat. Die onmiddellijke, ik parafraseer een beetje, hè, dus die onmiddellijke, directe kennis die komt uit het wezen voort. Hè, die is dus niet bemiddeld, dat is dat de grond, is dat iets van mezelf, is dat... Hè. En dat is natuurlijk heel belangrijk, heeft dat ook iets te maken met de zintuigelijke wereld. Hè, met mijn kijken, horen. Hm? Want wij zien alleen wat onze zintuigen gevormd zijn. Er zijn heel veel spectrums, dat weet u natuurlijk allemaal, zijn heel veel geluiden die we niet horen. Hè, die zijn er ook, maar wij hebben maar een... Hè, wij zien maar een klein... Onze zintuigen zijn zo gebouwd en hebben die toch... Als ik dus een echt inzicht heb, komt dat uit die... Dat niveau van het wezenlijke, of komt het uit het zintuigelijke? Dat vind ik een heel leuke en belangrijke vraag voor het werken met waar het om gaat. Er zijn als het ware, hè, ik ga een beetje omheen om het een beetje duidelijk te maken. Er is natuurlijk onze normale, zoals wij getraind zijn in onze scholing, in onze... vaardigheden, onze beroepskennis, dat is allemaal bemiddelde kennis. En daar is niks mis mee, dat zijn begrippen. Ik grijp naar en ik, dat is zijn... En zo hebben wij een heel stelsel van kennis en dat zijn dus eigenlijk allemaal oordelen. Zo zit onze kennis, dat is dat niet, dat is A is niet... Niet aan, je kent het weer van de logica. Zo zitten wij en zo hebben wij een heel stelsel van kennis. Er is natuurlijk een andere vorm van kennen die u allemaal min of meer kent. U hoort een stuk muziek en plots begint u te wenen. U wordt ontroerd. Wat is dat? Dat is wel bemiddeld door die muziek, maar dat raakt al, dat is al een andere soort kennis. He, er is nog wel een medium, als het ware. Komt door de zintuigen. Of je ziet een prachtig schilder... Wat er werd, je ziet een prachtig landschap in ineens pad. Belangrijk is te weten dat de eerste vorm van bewustzijn door onze zintuigen gebeurt. Door zien, horen, smaken, voelen, tasten. Vooral de tastzin is belangrijk, hè. Denk maar aan het bewustzijn van een kindje dat gaat, hè, dat gaat ontwaken naar al die processen in die prachtige neocortex begint. Dat is door tasten, door smaken, hè, door geuren. Dat is allemaal, hè. Nu, ik heb er al in het begin iets over gezegd. Dus die werkelijkheid is als het ware twee, en dan zeg ik het, dat is niet goed wat ik zeg, hoor, maar twee... zijden. Hè. Je hebt die stille wezenlijke kant, de kant van de samadhi, van de verlichting, van het sterven aan het fenomenale. Die is puur en leeg, dat is gelijk de blauwe hemel. Niets. Dat, hè. Maar dat is die gemanifesteerde kant, de kant waar we normaal in leven, hè, met onze zintuigen, met onze oordeel. En nu is het zo dat dat één realiteit is. Dat je dat niet los, die leegte, die kun je niet los krijgen. Je kunt de Boeddha-natuur niet, om een geleerd woord te zeggen, niet hypostasieren. Je kunt de Boeddha-natuur niet niet loskrijgen. Hoe moet je dat nu zeggen? De eerste vorm van bewustwording is inderdaad dat bewustzijn dat er overal in alle dingen als het ware een stil geheim aanwezig is. Er is als het ware een spoor van de waarheid in alle zintuigelijke. Ik zie iets en ik zie meer dan dat ik zie. Er is een soort presentie, aanwezigheid. Dat is iets dat u waarschijnlijk allemaal kent. Er is een soort. En plots zijn uw angsten weg, uw depressie en ineens is het daar. En de tweede vorm is inderdaad dat u dat pure, helemaal, totaal beleeft. Dat er alleen maar, dat er absoluut niets is. Dat is een ervaring die sommigen van u kennen. Dat is natuurlijk wat men dan noemt echt een kenshow. Dan is er inderdaad moe. Het is alleen. Het is helemaal leeg. Die ervaring van de leegte, sunyata, van het onbegrensde, is natuurlijk erg belangrijk. Als dat niet er is, dan is er geen echte zen. Dat is wel belangrijk. Maar dat is niet het einde van de weg. Want die wereld van het fenomenale, van de verschijnselen, van de zintuigen, dus het weten van de wetmatigheden van hoe dat de dingen zich. Het diepe weten van de wetmatigheden van de wereld, van de dharma's, is natuurlijk een grotere verlichting. Dus ik zeg, die wereld van verschijnselen en leegte, die moet één worden. En gewoonlijk is het zo dat de koans ons erop oefenen van in het fenomenale, dan zeg ik het een beetje geleerd, maar sorry hoor, in het fenomenale het absolute te ervaren. Bijvoorbeeld ik. In het horen, in het zien, zie ik het al. Als ik het zo zeg, zie ik het, de Boeddha-natuur, zie ik het God, hoe mag ik dat ook wel noemen. Dus fenomenale wereld en absolute wereld zijn niet twee. En dat is natuurlijk een diepere vorm van ontwaken. Ik hoor het geluid van de bel en wauw. Ik hoor het geluid van de klankschaal. Of ik hoor de vogel zingen en ineens zingt. Het is niet meer de vogel die daar zingt, het is mijn ziel die zingt. Het is het dat zingt. En dat is allemaal moeilijk met woorden uit te drukken hoor. Want dan maakt het eigenlijk kapot. Maar dat is wel belangrijk. Dus het is niet zo dat die zintuigelijke wereld gedeprecieerd wordt, dat die niet, want die is dikwijls de oorsprong van het gaan naar dat. Stillen. Dan is er nog een derde vorm van wijze van spreken, is de wetmatigheden te kennen van, en wat ze dan, de weg van het midden weten, hoe reageren in de wereld van de vergankelijkheid, want alles is vergankelijk, echt alles. Hè? Als ik gisteren zei, de problemen waar u mee zit, hè, die blijven, dat is natuurlijk niet waar, want alles gaat weg. Maar ik heb dat wel met opzet gezegd, want dat is een pedagogische die denkt, ik mag dat niet voelen, ik mag niet verward zijn, ik mag niet depressief. Nee, wat er is er. Hè? Niet met een concept op voorhand gaan zitten van ik moet die ervaring hebben, maar ook niet iets, ik mag dat niet voelen. Nee, je voelt het. En dat is ook belangrijk. En het derde, bij wijze van spreken, de ervaring van het absolute, de ervaring van het absolute in het fenomenale, hè, in de, hè, dat is erg belangrijk. En dan is er een derde, en dat is natuurlijk het juiste handelen en spreken. Hoe in de wereld staan en leven volgens dat inzicht dat absolute en fenomenale samenbrengt. Dat noemt men het echte de weg van de zegening. Ik zegen dingen. Ik zeg het is goed. Blessing. Hè. En dat is altijd belangrijk hoor. Deze drie aspecten. Het is altijd hetzelfde. Hè. Buddha, Dharma, Sangha. Hè. Vader, Zoon, Heilige Geest. Er zijn altijd drie die één zijn natuurlijk. Hè. Dus er is ook een soort wetmatigheid die we moeten leren als spirituele mens. Van zo doe ik dingen. En die komen natuurlijk, als het goed is, uit dat wezenlijke. Niet door eindeloos piekeren of overleggen, maar dat wordt steeds spontaner en zelf verwerkelijkend. Dus nooit de zintuigen depreciëren, ook al zijn die, hebben die maar een beperkt bereik, maar het is wel de eerste weg naar een vergroter bewustzijn is de weg van de zintuigen. Leert kijken, leert luisteren, zonder er allerlei oordelen over, zonder al die weetjes ertussen te schuiven. En dat is goed van alles etiketten op te plakken. Hè? Van dat is een eik, dat is een berg, dat is een beuk. En dat moeten we ook doen. Maar op een zeker moment vallen de etiketten af en is het alleen maar, en dat is heel moeilijk met woorden uit, is er alleen maar de glorie van wauw. En als ik dan zeg, oh, dat is een, of wat mooi, dan is het al kapot. Of wat, er is geen mooi en lelijk, er is alleen. Nou ja, en dat is heel moeilijk, dat is heel subtiel. Maar het heeft wel met de zintuigen te maken. Dat absolute moet als het ware onze zintuigen verlichten. Zodat ik de soep nog nooit zoveel als soep geproefd heb. Want daar gaat het om. De kwaliteiten, hè? De vogel die zingt. Hè? Ik hoorde het vanmorgen, schitterende nachtegaal. Het was echt ongelooflijk. Dus ik ben gek van meels, maar dit was zo ongelooflijk mooi. En die klonk in die holle bossen. Die was ontzingen in een, nou ja, kathedraal van ruimte, dat was ongelooflijk. Maar, weet je, dat is er altijd. Maar omdat wij altijd bevangen zijn door dat mentale zien en horen en proeven we en ruiken we niet meer. En alle zintuigen kunnen de klik geven. Ook het proeven. Ook het ruiken. Die zeer confuse is. En vooral natuurlijk, wat erg belangrijk is, de tastzin. Je hebt een... Dat is het grootste orgaan. En een van de grootste meesters van de Zen, die heeft daar lang gezeten met een heel ruw kleed om zijn lichaam. Een ruwe pij van hennep. Dat was zijn... Die pij te gewaar te zijn in zijn globaliteit. Oh, dat is... Nou, het kan dus langs alle zintuigen kunnen poorten worden. Ontelbaar zijn de poorten naar de waarheid. En dat stille aanwezige kan dus in jouw ogen kijken. Kan in jouw oren horen. Kan in jou. Als die inderdaad... En dan worden ze weer onmiddellijk. Dan is het niet het concept van, oh, wat jammer, hè. Dus, hoe moet ik zeggen, dus, nou ja. Een voorbeeld, ik heb het misschien al eens verteld, ik had dus een, nou ja, hier in Nederland, al de natuur is altijd afgebakend, omheind, allemaal paaltjes en prikkeldraad, en nergens heb je die ruimte van, dat is een oordeel. Dat zijn allemaal oordelen. En totdat die... Ik heb dus een tijd in Zwitserland gestudeerd. Er kwam iemand, een klasgenootje, en die zei van... Jeetje, wat is dat toch mooi, al die paaltjes in de weien. Maar daar riep dus echt een notenbalk. Er was een artiest en die zag de schoonheid van de prikkeldraad en de omheining. Ja, waarom niet? Wij hebben er allemaal oordeel nodig. Het kan overal in zitten. Dus, het kan overal in zitten. Overal kan het zich manifesteren. En gewoonlijk is dat ook onverwachts, dat die klik gebeurt tussen... dat je weet, het relatieve is het absolute. Samsara is nirvana. Het gaat dus om die... onbemiddelde kennis die je al in jou draagt als een kostbare schat. En die je ineens kan gaan stromen. Maar, dan is het toch weer belangrijk om proberen aan dat onmiddellijke, bemiddelde kennis te geven. Ik praat ook nu, hè. En dat is ook vervelend, want ik zet je allemaal op een verkeerd... Ik vind dat een heel mooi, een kleine anekdote, hè, van Sunryo Suzuki, die kent u waarschijnlijk, hè, van zijn Mind, Beginner's Mind. Hè, die was op zeker moment een sessie aan het geven. Hè, en allemaal stil, weet je wel, een heel strenge sessie. En op een zeker moment, die was niet erg bekend, dan kwamen er allerlei soorten mensen, hippies met allerlei kraal en weet ik wat. En die kwamen allemaal bij hem en komt iemand naast hem staan in zijn break van een session, in een kleine pauze, die zegt van, wat denk je nu van al die rare zen mensen bij u? En Suzuki die zegt, als jullie stil zijn, denk ik dat jullie allemaal verlicht zijn. Maar zeg, als je mond open doet, zeg. Dat vind ik zo mooi eigenlijk. Want dat is natuurlijk zo. Maar als je gewond bent, dan wil je weer iets. Dan wil je iets. Je wilt een complimentje van de leraar. Of je wilt een goedkeur vanaf wij. Of je wilt de... Er zijn allerlei complexe dingen. Als je gaat praten, dan... Als jullie zwijgen, zijn jullie allemaal verliefd. Ja. Ik weet niet dat ik iets... Het is maar een benadering, hoor. Maar het is... En het kan goed zijn om ook door die bemiddelde kennis, door bijvoorbeeld te studeren en te lezen, een beetje in de richting te weten, hè, van, oh ja, door goede boeken te lezen, in die richting moet ik het zoeken. Hè? Tuurlijk, het is jouw bewustzijn die het moet doen. Hè? En als je te veel daar, te veel kennis in kapt, dan wordt dat weer verwarmd. Maar het is toch wel goed om ook met bemiddelde kennis wat te zoeken, dat dan, maar die gaat niet echt binnen. Het verstand blijft buiten. De liefde of de minne of het gewaarzijn of wat je het ook wilt noemen, of de ervaring gaat binnen. En dat is een groot verschil. En daarna kunnen er wel vanuit die ervaring mooie gedichten geschreven worden. Kan er mooie schilderijen gemaakt worden, kan er mooie muziek gemaakt worden. Dat kan wel, hoor. En dat moeten we ook proberen, vind ik. We moeten weer taal scheppen. En die is altijd, nou ja, onderhevig aan cultuur en aan mode en weet ik wat allemaal. Er is nergens zo'n mooie poëzie, voor mij althans, hoor. Dan uit de zen, in de zenliteratuur. Er zijn zo'n prachtige gedichten gemaakt in de zen. Maar, nou ja. En mijn eerste ervaring van de zenwereld, dat zal ik nooit vergeten, hè, dat is natuurlijk als ik in Miyoshinji in Kyoto de tempel binnenwandelde, was ik zo ongelooflijk getroffen door de schoonheid. Dus die ervaring van dat onmiddellijke, dat brengt ook de juiste proporties teweeg in gebouwen, in bomen, in tuinen, in vooral in tuinen, en dat is van zo'n ongelooflijke perfectie dat je zegt van wauw, dat is een sprookje waar ik in wandel. En dat is wel belangrijk, hoor. Dus culturen met een diep inzicht brengen ook schoonheid voort, als troost. Hè? Ik denk altijd, we hebben prachtige Romaanse kerken gebouwd. Hè? Uit welke geest was dat? Waarom zijn er bij wijze van spreken? Hè? Er zijn ook prachtige moderne architecten. Maar, snap je? Dat drukt zich ook uit. Oké. Dat is een kleine poging, hoor. Er is veel over te zeggen. Middelden. Het leuke is, in die zin, men noemt zen meditatie. En zen is geen meditatie. Meditatie, medium zit erin. Er zit een bemiddeling in. Hè? Je kunt mediteren over de natuur, over de Bijbel, over Jezus, over Boeddha. Dat is allemaal nog een object. En dit is gewoon zitten, gewaar zitten. Is geen meditatie. Maar in het Westen heeft men dat zo gaan noemen, zen-meditatie. Maar zen is absoluut geen meditatie. Want zen-meditatie is altijd bemiddelend meditatie. Hè? En zen is proberen ons onmiddellijk dit. Je hebt niks anders dan dit. Het verleden is een verhaal dat ik mezelf vertel. Dat is voorbij. Dat is niet. Dat is een mentale constructie. De toekomst is er ook nog niet. En het nu, dat is het grote geheim. Dat blijkt helemaal niet te bestaan. Maar goed, dat... Maar gebruik het maar als middel. Nu, nu en hier. Maar dat... Want als je nu zegt, dan is er al. Dat is niks. Dus je hebt heel weinig tijd. Je hebt geen tijd om verlicht te worden. Dat moet in het nu zijn. Dus heb je dat nu, heb je geen tijd om verlicht te worden. Dat is erg belangrijk. Mensen denken, je moet niks. Je moet gewoon gewaar zijn. Dit. Hier. Nu. Het is zo ongelooflijk eenvoudig dat we het altijd missen. Die onmiddellijkheid. Nog een vraag, anders ga ik. Ik ga ook een koan zoeken die bij jou aansluit. Dat vind ik wel leuk. Ja? Een hele subtiele, wat moeilijke koan hoor. Maar je bent al wat geoefend. Ik vind hem schitterend. Maar hij is Arme zij zij. Ken je die? Nummer 10 van de Mormonkan. De monnik zij zij vroeg in alle ernst aan Mr. Sozan. Zij zij is eenzaam en arm. Meester, help mij. Zij zij is eenzaam en arm. Help me. Sozan zei, eerwaarde zij. Ja, meester, antwoordde zij. Sozan zei, 3 kommen van de goede akkawijn heb je al gedronken en toch zeg je dat je je lippen niet bevochtigd hebt. Dat is natuurlijk een heel merkwaardig verhaaltje dit. Even de context. Hè? Er komt dus een monnik, zei zij, hè? Die komt bij meester Sozan. En Sozan is een heel beroemde, grote zenleraar, heel fameuze zenleraar uit de 9e eeuw. Tozan en Sozan. Hè? Die hebben samen de Soto-school gesticht. Soto. Hè? So, Sozan en Tozan. Hè? Soto. En Sozan was zo scherp als een mes. Een man die heel diep zag en ook de mensen juist inschatte. En die ook voor de eerste... Nou, de Koans verzameling heeft gecatalogiseerd als eerste. Dat is ook jong gestorven, 61 maar geworden. Maar heeft niet verhinderd om toch heel veel te betekenen voor veel. Oké. Er komt dus een monnik, zei zij, bij Sozan, bij die grote meester. En die zegt, ik ben eenzaam en arm. Wauw. Wat zegt hij nu eigenlijk? Dat is natuurlijk eerst, dat moet je goed begrijpen. Je kunt natuurlijk begrijpen op verschillende niveaus. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die in Dogsan komen die zeggen, ik ben zo ellendig. Ik ben te eenzaam, ik ben te alleen. En zo. Dat is natuurlijk een feit. Maar zegt hij dat hier? Als die zegt, ik ben eenzaam. Ik ben al één. En arm. Dan geeft hij de perfecte uitdrukking van die kennis van de onmiddellijkheid. Want daar is niemand. Daar ben je al één. Eén met al. Alleen. Eenzaam. Samen met één. Eenzaam. En arm. De man heeft dus geen gehechtheden meer, heeft geen dwangmatige gedachten. Hij is eenzaam en arm. Hij is inderdaad arm van geest. Hij is alles verloren. Alles wat hij weet, is hij kwijt. Eenzaam en arm. Help me! Waarom zegt hij? Dat vind ik zo mooi in deze context, hè? Die man die manifesteert dus niet alleen zijn ellende, wat de normale doorgaans doet, die presenteert zijn verlichting. Ik ben eenzaam en arm. Maar hij heeft dus die onmiddellijkheid ervaren, hè? Toch vraagt hij, help mij. Hij weet, dit is niet compleet. Dit is niet compleet. Hoewel ik het nirvana heb, hè, in die diepe inkeer het nirvana heb bereikt, bij wijze van spreken, er is nog wat. En dan zegt die meester prachtig, hè, eerwaarde zij, ja meester. En dat is eigenlijk zo mooi. Hij zegt, ja. In de gewone wereld van goeiemorgen, Mattia, goeiemorgentje, goeiemorgen. Weet je, dat de gewone wereld, hij gaat terug bij wijze van spreken door vraag en antwoord, helpt de meester me inderdaad terug in de fenomenale woorden van actie, reactie, oorzaak, gevolg. En dan zegt hij, ja, meester. De grote vraag is natuurlijk, wie zegt er ja? Is dat zijn kleine ego? Of is dat inderdaad dat de wezensnatuur die eigenlijk, en dat is natuurlijk een ervaring die veel spirituelen, ik heb ja gezegd, maar ik weet niet wanneer, ik weet niet hoe. Maar ik heb wel ja gezegd op dit pad, op deze weg. Er was, hè, een moment dat ik ja zei. Ik wijd me toe. Maar ik weet niet hoe ik dat gedaan heb. Want dat ben ik niet. Dat is niet mijn ego. Dat is eigenlijk prachtig, dit. Zij zei, ja, meester. En in dat ja is natuurlijk de hele... Heeft hij inderdaad, bij wijze van spreken, een setje gekregen voor een andere vorm van die verlichting. Van, hè, de, om het met ons probleem te stellen, met de, is hij terug in de fenomenale wereld van... gaan en komen en dat en dat en dat en zit hij daar weer in en is dat helemaal oké. En dan zegt Sozan terecht, 3 kommen van de goede hakkawijn heb je gedronken. Hakkawijn is de allerbeste wijn die er bestaat in China. Dat is, hakkawijn is niet betaalbaar, dat is, ja, ik ken niks van wijn, Chateau Neuf de la Pape zal ik maar zeggen, zoiets... is heel bijzonder, hè. En dan heb je al gezegd altijd, waar, wanneer heeft hij die 3 kommen? Heeft hij die 3 bekers geleegd? Wat zou jij denken? Hij heeft natuurlijk eerst gezegd, ik ben eenzaam en arm. Help me, dat is de eerste kom. Ten tweede heeft hij gezegd, zij, hè, heeft hij gehoord... Wauw, dat is weer de hele wereld. En heeft hij ja gezegd. 3 kommen heb je, 3 bekers heb je geleegd. En dan kun je natuurlijk ook symbolisch zeggen, hij heeft nirvana gerealiseerd, hij heeft samsara gerealiseerd en hij heeft de dharma gerealiseerd. Hoe die twee te verenigen. Dat zijn die 3 kommen. Dat zijn die 3 aspecten van bemiddeld, onbemiddeld... En die zijn 1, er is niks mis met ons denken. Want dat komt ook uit dezelfde. Er is niks mis met onze fragmentarische kennis. Er is niks mis met ons zien, ook al zien we niet alles. Er is niks mis met ons oren, want dat is niks mis met ons. Want dat komt uit dezelfde bron. Er is maar 1 bron. Het is allemaal hakkawijn. Het is allemaal... het is allemaal samsara is nirvana. De wereld van de verschijnselen is de wereld van het nirwana. Is die wereld die stil aanwezig is in dat hier en nu. Het mooie is, uiteindelijk... Wat we gisteren ook zeiden, hè, als je het je realiseert, als je die nirvana realiseert, de verlichting, dan moet je terug, als de wijze het realiseert, wordt je een gewone mens. Goedemorgen, goedemorgen. Weet je dat? Terug naar de gewone wereld, met een soort lieve vriendelijkheid, want daar gaat het om. Een soort zachtheid en mildheid en vriendelijkheid en achting en, nou ja... Wat zou dat een, als we die hakkawijn echt drinken in ons dagelijks leven, zou de wereld echt leuk worden. Eerbied voor de dingen. Zijn er nog vragen? Niet doen, want anders moet ik terugvliegen. Wij gaan zo dadelijk verder met Doxa. We gaan daar beginnen met, denk ik, met hè, daar. En dan gaan we verder. Vijf na elf. Ja? Oké. Okay.